Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin professor Dr. Paul uit Ede, proponent Mudde, zal voorgaan, sorry. Na de zegen, na het zingen van ons volkslied, willen Arwin en Lisa van den Berg, die binnenkort aan de Muscatlon in Libanon hopen deel te nemen, een dankwoordje spreken. En ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen. Het eerste vers van Psalm 46. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen uit Psalm 81, de versen 1, 3 en 12. Zingt nu blij te moe het machtig opperwezen, een lofzang toe. In het derde vers komt het bazuingeschal naar voren en dat komt in de preek zelf alweer terug. Psalm 81, de versen 1, 3 en 12.
MUZIEK
Gemeente, laten wij ook vanmorgen luisteren naar de wet van de Heere, zoals hij die aan Israël gegeven heeft en opgetekend staat in Exodus 20. We luisteren ook naar de samenvatting die de Heer Jezus van deze geboden gegeven heeft. En laten wij daarna zingen uit de morgenzang de versen 4 en 5. Zie op ons neder in gena. De morgenzang, de versen 4 en 5. Als we geluisterd hebben naar Gods wil voor ons leven. En toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat het u die heiligt. De zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze geboden samen door te zeggen, u zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart. En met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeente, laten we samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Heere getrouwe en machtige God in de hemel. U bent onze schepper en we mogen ons deze morgen richten op u. U ziet ons, u kent ons, u weet alles van de afgelopen week. Wij kunnen u niet zien, maar u ziet ons wel. En we richten ons op u, om te luisteren naar uw woord, om te luisteren naar uw stem, om onderwezen te worden, om bemoedigd te worden, vertroost, of vermaand als het nodig is. En Heere, zo wilt u ons elke keer weer opzoeken met uw woord. En we bidden u ook om de werking van uw Heilige Geest, opdat uw woorden zijn kracht zullen doen. Soms zijn onze gedachten zo vol met andere zaken, of lijkt het allemaal zo op afstand. Maar dat is toch het wonderlijke dat u door uw geest mensen betrekt bij wie u bent en wat uw woord is. Gedenk ons zo, ouderen en jongeren, als we hier in de kerk zijn of thuis meeluisteren. Gedenk ook de jongeren die hun eigen nevendienst hebben straks. Opdat alles mag zijn tot de eer en glorie van uw grote naam. We danken u dat we ook deze zondag mogen hebben. Ook weer een dag ter herinnering, ter gedachtenis aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. We hebben wekenlang stilgestaan bij zijn lijden, bij zijn sterven. Maar nu mogen we weten, hij leeft en hij zit aan uw rechterhand. En wat biedt dat een geweldig perspectief, dat de dood overwonnen is. Wij hebben elke keer weer met het levenseinde te maken, met die bittere werkelijkheid. Maar we mogen weten dat door Christus de dood is overwonnen. En Heere, dat we ook vanuit dat onderwijs, vanuit uw woord, bemoedigd en vertroost mogen worden, onderwezen worden van de weg die wij hebben te gaan. We zijn het niet waard dat u naar ons omziet. We beseffen dat er verkeerde dingen zijn. De zonden in ons leven. Maar we bidden dat u die genadig wilt wegnemen. Dat u ons wilt aanzien in de Heer Jezus Christus. We vragen of u ons alle misdaden wilt kwijtschelden. En we vragen u dan ook dat we niet in de zonde blijven liggen, daarin volharden, maar dat we juist het goede mogen doen en dat we ijverig in uw wegen zullen gaan. Vernieuw ons, reinig ons en heilig ons en maak ons zoals u ons bedoelt. Heere, we bidden u voor uw kerk wereldwijd. In allerlei situaties komt men samen, soms van vrijheid, maar ook in situaties van oorlog, geweld, van onderdrukking, van veel tegenwerking. Er is de lijdende kerk. O God, ontfermt u zich. En wil overal laten blijken dat u de machtige bent. En dat uw woord zijn kracht zal doen. We hoeven toch niet alleen maar te letten op wat voor ogen is, op wat zichtbaar is. Maar we mogen weten dat u de macht hebt en aan u ook de toekomst is. Verheerlijk dan uw naam. Laat uw koninkrijk komen. En hoor ons, getrouwe God, niet om ons, maar alleen op grond van het volbrachte werk van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Amen. Gemeente, er zijn twee schriftlezingen vanmorgen. We lezen eerst uit 1 Korinthe 15, slotgedeelte, de versen 50 tot en met 58. En daarna uit 1 Thessalonicenzen 4. Ook daar het slotgedeelte, dan de versen 13 tot en met 18. Dus eerst 1 Korinthe 15 en vanaf vers 50. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. En zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zelf zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. En dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. En daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet vergeefs is in de Heere. 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. Zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Tot zover deze schriftlezingen. De preek hoop ik hierbij stil te staan, in het bijzonder bij 1 Korinthe 15, de versen 51 en 52. Maar voordat we daarbij stilstaan, laten we eerst gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte. Jezus leeft en ik met hem. U vindt het op de weekbrief Op toonhoogte 98, de versen 1, 3 en 4. Gemeente, vanmorgen wil ik graag stilstaan bij 1 Korinthe 15, de versen 51 en 52. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Het thema van deze preek is de toekomst voor de doden en de levenden. De toekomst voor de doden en de levenden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Deze weken na Pasen willen we stilstaan bij de betekenis van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij is dood geweest, maar hij leeft. Hij heeft discipelen, vrouwen opgezocht. En ja, we kunnen daaraan denken van, ja, dat is mooi dat zij die ervaring hebben gehad. Maar wat betekent die opstanding nu voor ons? Nou, met name de apostel Paulus werkt dat op diverse plaatsen uit. Als Christus de dood heeft overwonnen, betekent dat heel veel voor de christenen. Dat ook zij de toekomst met blijde verwachting tegemoet mogen zien. Want ook zij zullen leven. En in dit hoofdstuk, 1 Korinthe 15, behoorlijk lang hoofdstuk, we hebben het niet gelezen, maar Paulus zegt dan ook dat als Christus niet opgestaan zou zijn, dat dan ons geloof te vergeefs is. Maar nu Christus opgestaan is, heeft het enorme gevolgen. En in onze tekst vertelt hij een geheimenis. Iets dat tot nu toe onbekend was, maar nu bekend maakt. En dat is dat niet iedereen zal sterven voordat de Heer Jezus terugkomt. Sommige mensen, sommige christenen, zullen dan nog in leven zijn. Niet iedereen zal sterven. Zo vat ik het maar met eigen woorden samen wat hier staat. Wij zullen niet allen ontslapen. Paulus gebruikt hier dus het woord ontslapen. Het is een ontroerende manier van spreken. Mensen worden te rusten gelegd. Ze zijn gaan slapen en zullen straks door Jezus weer wakker geroepen worden. Misschien hebt u wel eens het sterfbed meegemaakt van iemand. En dan kan er zijn dat er bestrijding is tot het laatste moment of veel onrust, maar anderen slapen heel rustig in. En dan begrijpen we dat woord inslapen. Maar toch, zoals de Bijbel het gebruikt, gaat het niet in de eerste plaats om het hele rustige inslapen. Het gaat veel meer om de verbondenheid met Jezus. Want als we nou denken aan Stefanus, de eerste martelaar, die was diaken, een evangelist. Hij werd gevangen genomen en gestenigd. De stenen beukten zijn lichaam kapot. En onder die marteling bezweek hij. En in het verslag van zijn dood staat zijn gebed. Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Het was bepaald geen kalme dood. Maar als martelaar ontsliep hij, want het ging om de verbondenheid met Jezus. Ontslapen heeft met die relatie te maken. Dat staat ook in 1 Thessalonicenzen 4, de tweede schriftlezing. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Daar gaat het dus om, ontslapen in Jezus. Voor een christen is de dood niet het laatste. En je merkt dat om ons heen in de maatschappij steeds meer mensen denken, nou ja, dood is dood, dan is het afgelopen, of we weten niet wat er is. Maar voor een christen, natuurlijk, het is aangrijpend wat er gebeurt, maar het is nooit het laatste, want iemand zal straks weer wakker worden. Hier wordt dus het woord inslapen gebruikt. Wat wij doen, hè, na een lange dag, vermoeiend, met allerlei bezigheden. En dan slaap je in, dan hoef je niet meer te denken aan al die bezigheden en beslommeringen. Je gaat slapen in de verwachting dat je straks weer wakker wordt. En nu zegt Paulus dus hier dat geheimenis dat niet iedereen zal ontslapen. Wij zeggen wel eens, ieder mens moet sterven. Op sommige begraafplaatsen zie je dat. En dan staat er aan de buitenkant, heden ik, morgen gij. Of denk aan Psalm 89. Een vers dat ook nogal eens in rouwdiensten gezongen wordt. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ja, zeggen we, zo is het. Iedereen komt aan de beurt. Maar Paulus zegt, ja, dat is nu wel zo, maar het blijft niet altijd zo. Straks zal het een keer anders worden. En dat is het geheimenis. Er zullen mensen in leven zijn als Jezus komt. En die mensen hoeven niet te sterven, hoeven niet het graf in. En die mensen zullen veranderd worden. Want als Jezus terugkomt, dan gebeuren er volgens onze tekst twee bijzondere dingen. In de eerste plaats, de gelovigen die dan gestorven zijn, die worden wakker gemaakt, die worden opgewekt uit de dood. Dat is de eerste opstanding. De gelovigen zijn de eersten die weer wakker mogen worden. Jezus komt ze wakker maken. Kom maar, het is tijd. En in de tweede plaats de gelovigen die dan nog leven. Ze zijn bezig met hun werk in het gezin of thuis op het land. Ze verblijven op school of kantoor. En wat gebeurt er dan? Wel, ze zullen in een ogenblik veranderd worden. In een enkel ogenblik ontvangen ze een nieuw lichaam. Hun wordt het graf bespaard. Ze hebben altijd geleefd onder de dreiging van de dood. Maar ze zullen de dood niet ervaren. Maar wel zullen ze een verandering ondergaan. Ze zullen net als de gestorvenen die weer opgewekt worden, een nieuw lichaam ontvangen, een verheerlijkt lichaam. En waarom is dat? Wel, dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. Er staat er in vers 53. Of je kunt denken aan een voorbeeld dat er nogal wat te veranderen valt. Een bedelaar, ongeschoren, gehuld in lompen, kan toch niet zomaar een paleis binnenstappen? Ons huidige lichaam is vergankelijk, aan het bederf onderhevig. Ons lichaam is aangetast door de zonde en vergaat ook. Ja, als je eenmaal een jaar of 20 bent, daarna wordt het langzaam maar zeker zichtbaar dat er krachten afnemen, verouderingsprocessen. O, zeker, hè, velen kunnen op middelbare leeftijd nog heel gezond zijn, maar toch grijze haren verschijnen, wat minder vlug bewegen en weer wat jaren later een meer gebogen gestalte. Het gehoor neemt af, het gezicht wordt minder, de ouderdomsverschijnselen treden op. Ons lichaam kan misschien een jaar of 100 mee, maar dan is het voorbij. Vergankelijk en sterfelijk. En zo kunnen we de hemel niet in. Er is vernieuwing nodig. Dat kan door het graf heen en de opstanding, of door verandering in een enkel ogenblik. Want vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. En wat is dat dan voor soort lichaam? dat het dan straks zal zijn. Want Paulus noemt in dit hoofdstuk 5 verschillen. En dan neem ik er ook een paar mee die in vers 43 en 44 staan. In de eerste plaats is er een verandering van vergankelijk naar onvergankelijk. Dus dat nieuwe lichaam vergaat niet meer. In de tweede plaats is er een verandering van sterfelijk naar onsterfelijk. Dat nieuwe lichaam hoeft niet meer te sterven. In de derde plaats gaat het van oneer naar heerlijkheid. Dat nieuwe lichaam is blijkbaar veel heerlijker dan het lichaam wat wij nu hebben. In de vierde plaats is het een verandering van zwakheid naar kracht. Het is nu dat Gods kracht in onze zwakheid volbracht wordt, maar dan heeft dat lichaam veel meer kracht. En in de vijfde plaats is het een verandering van natuurlijk naar geestelijk. De 5 eigenschappen die we nu hebben, ja, die hebben te maken met de schepping, maar ook met de gevolgen van de zonde en de vervloeking over Adam. Allemaal hebben wij te maken met die gevolgen in ons lichaam. Maar als Christus komt, dan gaat hij die 5 dingen veranderen. Hij geeft een vernieuwd lichaam, dan wordt het dus onvergankelijk, onsterfelijk, heerlijkheid, kracht en geestelijk. Eigenlijk kunnen we ons daar niet goed een voorstelling van maken. Ja, wat is dat nu, zo'n verheerlijkt lichaam? Zo mooi en schitterend. Maar we mogen wel te raden gaan bij de Heer Jezus Christus. Want toen hij hier op aarde was, ja, toen had hij een gewoon lichaam. Maar op een gegeven moment dan gaat hij naar een berg, de berg van de verheerlijking. En met 3 discipelen bij zich gaat hij naar boven. En daar wordt zijn gedaante veranderd. Dan krijgt hij eer en heerlijkheid. Zijn gezicht gaat blinken als de zon. En zijn kleding straalt helder wit als de sneeuw. Daar wordt iets zichtbaar van hemelse glorie en heerlijkheid. Van een hemels lichaam. Maar even later is dat weer voorbij. En als hij de berg afgaat, ja, dan heeft hij weer zijn gewone lichaam. En zo gaat hij naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven. Maar in dit voorbeeld zien we dus iets van een verheerlijkt lichaam. Een tweede mogelijkheid om ons er iets bij voor te stellen is na de opstanding uit de dood. Want dan herkennen de discipelen Jezus niet direct meer. Zijn nieuwe lichaam is het ene moment aanwezig en het andere weer niet. Hij kan door gesloten deuren heen gaan. Een lichaam niet meer gebonden aan bepaalde aardse beperkingen van ruimte en tijd. Natuurlijk, daarmee begrijpen we het allemaal nog niet, maar kunnen we ons toch een klein beetje een voorstelling vormen wat het betekent om zo'n nieuw lichaam te krijgen. En Paulus zegt dat toe, belooft dat, op grond van de opstanding van de Heer Jezus Christus. De gelovigen zullen ook zo'n lichaam ontvangen. De een via opstanding uit de dood en de ander door verandering in een enkel ogenblik. De medische wetenschap doet heel erg veel om ziektes onder controle te krijgen. En in de genetica is men druk bezig om planten en dieren te veredelen. En hoe zal het gaan met de mens? Sommige wetenschappers dromen van een soort supermens. Iemand die veel meer kan dan wat wij nu kunnen. In de weg van evolutie of van genetisch ingrijpen moet het beter worden dan nu. Ik las een artikel over wetenschappers die ermee bezig zijn en dan hopen ze dat zo rond 2035 allerlei ouderdomskwalen overwonnen kunnen worden. Of misschien zelfs wel dat de mens onsterfelijk wordt. Dat zou dus al binnen 20 jaar bereikt moeten worden. Of het zover komt? Nou, best mogelijk dat er meer bestrijding van bepaalde ziekten is. Maar de onsterfelijkheid overwinnen, nee, dat is aan ons mensen niet gegeven. Dat is Gods taak. God grijpt in. Hij weet van vergankelijke menselijke lichamen iets heel moois te maken. En hij kan dat in een enkel ogenblik. Daar heeft hij geen duizenden of miljoenen jaren voor nodig. Hij grijpt in. En wat geen menselijke inspanning en prestatie kan bewerken, zal hij doen. Gods machtige en onnavolgbare ingrijpen zorgt voor iets nieuws, iets moois, iets prachtigs. Tot zijn eer. Wat een bemoediging voor allen die nu te maken hebben met de onvolmaaktheid van hun lichaam. Er zijn heel wat gemeenteleden die met ziekte te maken hebben. Sommigen zijn gehandicapt of verlamd. Sommigen moeten een lichaamsdeel missen. Anderen hebben weer te maken met kwalen en gebreken van de ouderdom. Er is heel wat onvolmaaktheid in dit leven. En Paulus die schrijft het op een andere plaats. Maar wij hebben de schat in aardse vaten. Het is de schat van het evangelie is toevertrouwd aan mensen die te vergelijken zijn met zo'n stenen kruik. Pottenbakkerswerk. Broos vat. Het kan zo in stukken vallen. Ja, zo is het nu, maar kijk eens wat God gaat maken. En wat moet dat dan straks een indrukwekkend tafereel worden? Dat doden verrijzen met een verheerlijk lichaam. En zij die leven, plotseling veranderd, nu nog zwak, vol gebreken, maar dan van alle zorg bevrijd. Jongens en meisjes, jongelui, jullie vinden dat misschien iets wat ver van je afstaat. Ja, dat is toch voor oude mensen, die hebben met die kwalen te maken. Maar als je jong en sterk bent, dan ligt dat toch anders. Zeker, het is prachtig als je gezond en sterk bent, een krachtig lichaam hebt. Maar kijk eens om je heen. Zie je geen jongeren die gebreken hebben, handicaps, minder kunnen presteren? Of zie je ze niet omdat ze in aparte inrichtingen verblijven? Denk eens na over de vraag, hoeveel tijd besteed je aan je eigen lichaam om maar zo goed mogelijk voor de dag te komen? En misschien ben je wel wat teleurgesteld in je eigen lichaam. Vind je anderen veel mooier, veel beter voor de dag komen? En we laten ons zo makkelijk meeslepen door de reclame. En de reclame beeldt natuurlijk allerlei mensen af die vrolijk lachend door het leven gaan, die gezond en sterk zijn. Die stralen van geluk. En bij ons kan de werkelijkheid heel anders zijn. Kunnen we met schrijnende situaties te maken hebben en veel zorgen en problemen. Maar hier schrijft Paulus dat als je bij Christus hoort, dan ontvang je een nieuw lichaam. Stralend, heerlijk, geestelijk, volmaakt, passend in een hemelse omgeving. Het onvolmaakte gaat voorbij. En dat andere komt, dat zal blijvend zijn. Goed, dat is dus het vooruitzicht. Maar wanneer is dat dan? Dat weten wij niet. Misschien heeft Paulus ook wel gehoopt dat het heel spoedig zou zijn. Daarom dat woordje wij. Dat Christus spoedig zou terugkeren. Hij kan het ook wat algemener bedoeld hebben voor zijn lezers. Maar hoe dan ook, hij was er wel erg op gericht. En dat roept bij ons de vraag op hoe dat bij ons is. En zijn wij ook gericht op de toekomst, op de wederkomst van onze Heer Jezus Christus? Is er bij ons het verlangen, kom Heer Jezus, kom haastig? Of ja, zijn we zo volop bezig met onze activiteiten? Nou, dat mag nog wel een hele tijd duren. De Zwitserse theoloog Karel Barth die kwam na de Tweede Wereldoorlog eens naar Nederland om een lezing te houden over de terugkomst van de Heer Jezus Christus. Hij logeerde in het huis van een professor en de gastheer liet hem vol trots zijn ruime woning zien. En Karel Barth bekeek de grote hoeveelheid antiek met stijgende verwondering. En tenslotte merkte hij op, collega, in Zo'n huis lijkt mij niet veel plaats voor de verwachting van de wederkomst. Goed, op zich hoeft het niet elkaar uit te sluiten, hoe onze woning ingericht is. Maar is in ons leven iets merkbaar, iets zichtbaar van de gerichtheid op de toekomst van onze Heer Jezus Christus? En nu geeft Paulus geen datum, geen berekening. Maar hij zegt wel, het zal zijn met de laatste bazuin. En voor ons is een bazuin een metalen muziekinstrument. Zo'n hele lange buis die dan aan het uiteinde wat groter wordt. Maar zeer waarschijnlijk is hier bedoeld een ramshoorn, een shofar. Zoals in Israël heel gebruikelijk was. En dat instrument speelde in Israël een grote rol. Dat werd gebruikt voor allerlei aankondigingen. Dat was geen muziekinstrument om muziek op te spelen, maar elke keer om iets, het stoten dan aan te kondigen. Het had een functie om een signaal te geven. Als je leest in de woestijntijd van Israël, als de shofar geblazen werd, dan moest men bijvoorbeeld weer opbreken. Of men werd bijeengeroepen voor een vergadering. Of als de grote feesten aanbreken, dan werd op de ramshoorn geblazen om aan te geven, nu begint het. Dus steeds weer een signaalfunctie. En nu staat hier dat ook zo'n signaal zal klinken wanneer de Heer Jezus Christus terugkomt. En zien we de overeenkomsten? En nog één keer wordt Gods volk bijeengeroepen. Die ene gemeente uit Joden en Heiden, uit allerlei volken, talen, natieën, allerlei mensen uit de geschiedenis, Abraham, David, Jesaja, ook vanuit het Nieuwe Testament en nog veel later onbekende kinderen van God, mensen die beroemd waren of anderen veracht. Mensen die een plechtige begrafenis hebben gekregen, maar ook anderen, de martelaren op de brandstapel of door de leeuwen verscheurd. Niemand ontbreekt bij dat laatste slotappel. Er zal een schare zijn die niemand tellen kan. Zo wordt die ene gemeente, de gemeente van Jezus Christus, bij elkaar geroepen. En bij die laatste oproep, die laatste hoorn die geblazen wordt, zal ook het signaal gegeven worden om op te breken. De oude tenten worden verlaten en nieuwe woningen wachten. Aan het rusteloze trekken en reizen komt een einde. Dan is de vreemdelingschap voorbij en wij zijn in het vaderland. Dat is thuis in het oord van de rust. Maar ook als de shofar geblazen wordt om de feesten aan te kondigen, ja, dan zijn de aardse feesten hier voorbij, maar dan breekt het grote feest aan. De bruiloft van het lam. Het feest van de vreugde en de verwondering. Want eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Het wordt een feest van lofzang en aanbidding. Om weer te verwijzen naar 1 Thessalonicenzen 4, onze tweede schriftlezing. En daar staat, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God. Ja, dus daar hebt u die bazuin, die shofar opnieuw, en neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. Dus als die laatste bazuin klinkt, dan komt Christus terug en hij komt zijn gemeente hier halen. En die mogen meegaan de lucht in. En daarna gebeurt er nog een heleboel dat ik nu buiten beschouwing laat. Straks gaat het ook weer om een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Maar de gemeente gaat tijdelijk met Christus omhoog naar de hemel. Naar de oordelen en de gerichten. En dan wordt ook de aarde vernieuwd. En de gelovigen krijgen op aarde ook weer een taak. En die nieuwe lichamen waar we het net over hadden, die zijn om God te dienen. Gemeente, zo is het vooruitzicht. En vanuit onze tekst en ook in samenspraak met 1 Thessalonicenzen 4, dat hier dat vooruitzicht dat geschetst wordt op basis van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Daarom, voor ons is de dood het laatste niet en het leven hier is niet het een en al. Wat is dat een blij vooruitzicht voor allen die bij Christus horen. Als we zijn eigendom zijn in leven en sterven. En gemeente, dan mogen we elkaar de vraag stellen of we zo ook de Heer Jezus Christus kennen. Het gaat natuurlijk eerst om de vergeving van zonden. Vergeving van schuld, maar ook dat er toekomst is, dat er verwachting is voor allen die bij hem horen. Wat een vooruitzicht. En als we niet bij hem horen, dan geeft de Bijbel daar een hele andere voorstelling van. Van eeuwig oordeel, van eeuwige verlorenheid. En wat is dan van belang dat wij geloven in de Heer Jezus Christus? Het kan zijn dat wij daar best onzeker over zijn. Ja, het staat wel in de Bijbel. Maar is dat nou ook voor mij? Ik twijfel zo vaak. En straks komt het er toch op aan. En gemeente, nu is onze tekst niet bedoeld als een stukje geschiedenis. Zo van, interessant dat Paulus daar zo over dacht. Interessant dat die mensen in Korinthe zo bemoedigd werden. Want het is het woord van God. En dat betekent dat ook wij aangesproken worden in onze omstandigheden. Het betekent ook dat wij opgeroepen worden tot dit geloof. En ons ook mogen toevertrouwen aan deze Heer Jezus Christus. Want onze heiland, die af en toe verscheen na zijn opstanding, dan denk je, waar is hij? Maar wij mogen weten dat hij nu aan de rechterhand van de Vader is. En wij mogen in het gebed komen bij hem. En we mogen ook deze woorden bij hem brengen, opdat hij ze werkelijkheid zal maken in ons leven. Dan mogen we bidden om genade, om bekering. Maar ook dat wij ons leven overgeven aan hem. Want hij is dan toch de Heer van ons leven. Dan zijn we toch naar ziel en lichaam het eigendom van onze Heer Jezus Christus. En dan is het toch niet meer van belang dat we zelf allemaal keuzes maken en onze eigen zin doen. Maar steeds weer, we zijn van hem. Van hem is ons lichaam. Ook dit vergankelijke lichaam, vol gebreken. En hij zal er iets goeds van maken. Het is veilig bij hem. En zo mogen we gericht zijn in dit leven op de toekomst. En dan in die tussentijd. Want als je dan erg veel hiermee bezig bent, loop je dan als het ware niet met je hoofd wat in de wolken en kijk je alleen maar naar de toekomst. En dan zou je toch het leven hier en nu makkelijk kunnen verwaarlozen. En we hebben hier toch ook een taak? Jawel, dat is altijd weer iets wat bij elkaar gehouden wordt in de Bijbel. De taak die wij hier hebben en de overdenking van het toekomstige leven. Weet u hoe Paulus daarover spreekt? Dat is het slotvers in ons hoofdstuk. Dat is zijn toepassing. En daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Dus gericht zijn op de toekomst van onze Heer Jezus Christus betekent niet je werk verwaarlozen. Of we zien wel, want het wordt toch allemaal anders. Nee, het betekent getrouw zijn, nu, overvloedig in het werk van de Heere, wetend dat die arbeid ook niet te vergeefs is. Zo in dit leven staan. Getrouw zijn in de dienst van de Heere. Betekent ook, probeer er eens over te praten met anderen. Wat die verwachting is, waar je op gericht bent, wat je motiveert. Dat we in handel en wandel, in woord en daad laten zien in wie wij geloven. En dat we in ons leven laten doorklinken dat we hoop en verwachting hebben, zelfs bij het graf, bij een open graf, dat er meer is. En dan gunnen we dat toch anderen ook, dat ze ook delen in die hoop en die verwachting. Dan hebben we de anderen niet over voor de ondergang. Dan vinden we het werk in de gemeente belangrijk En zendingswerk, evangelisatiewerk. Opdat mensen zullen horen van deze blijde boodschap. Opdat ze tot Christus zullen komen en zullen delen in die rijke toekomst. Gemeente, als we zo getrouw zijn op de plaats waar de Heer ons stelt, dan mogen we met verwachting uitzien en naar de toekomst. Wij zien niet altijd die vrucht. Wij zien niet altijd gelijk waar het nuttig voor is. Maar dat is wel veilig bij Hem. En dan Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen eens als de bazuinen klinken. Op toonhoogte 327, de versen 1, 4 en 6. Gemeente, laten wij eindigen met dankgebed en daarin ook voorbeden doen. Heere, getrouwe God en Vader, aan het eind van deze dienst mogen wij opnieuw bij u komen in het gebed. We mogen u danken, vol verwondering over uw genade. U ziet naar mensen om. Wij weten van de verdrijving uit het paradijs. Wij weten van de sterfelijkheid van het lichaam. Ook Adam en Eva mochten niet meer bij de boom des levens komen. En dan lijkt alles voorbij te zijn. Maar we mogen weten vanuit uw woord dat er een leven is na de dood. En dat is niet alleen maar een soort geestelijk voortbestaan, maar ook een opstanding, een lichamelijke opstanding. En omdat Jezus uit de dood opgestaan is, is dat de garantie dat dat ook geldt voor de gemeente die bij hem hoort. En we hebben ervan gehoord van de apostel Paulus. De opstanding van de rechtvaardigen, van de gelovigen eerst. En dan daarna dat mensen in een enkel ogenblik veranderd worden. Wonderlijk is dat. Het gaat ons begrip te boven. Maar des te meer mogen we u aanbidden. U loven en prijzen voor wat u bereid hebt voor degenen die u lief hebben. En we bidden u, doe ons allen leven vanuit dat geloof. Heel persoonlijk. Jongeren en ouderen. En we bidden u in het bijzonder ook voor hen die te maken hebben met gebreken van hun lichaam. En met handicaps, met beperkingen. Die zozeer te maken hebben met gebrokenheid. Lichamelijk en psychisch. En Heere, dan bidden we u dat u nu ondersteunt, dat u opricht en geneest, maar ook dat dit vooruitzicht tot troost mag zijn. We bidden u voor familieleden, voor gemeenteleden die te maken hebben met ziekten en zorgen. We denken aan de heer Van Zomeren in het ziekenhuis in Ede. Ontfermt u zich. We danken u dat mevrouw Jopie Vermeer en mevrouw Jopie Nederman weer thuis mochten komen. U kent ook die omstandigheden, weet ook wat ze thuis nodig hebben. We willen ook daar oprichten. En we bidden u voor mevrouw Annelies van den Herik en de heer Jos de Kleuver die behandelingen ondergaan. Het kan ook weer spanningen opleveren of die behandelingen aanslaan. We bidden u voor de doktoren, voor wijsheid. Maar we verwachten het niet alleen van de medische wetenschap, we verwachten het ook van u. En daarom brengen we deze gemeenteleden ook in het gebed bij u. Wilt u in gunst en genade op hen neerzien en ook doen ervaren dat u erbij bent. Al de weg leidt mij, mijn heiland. Het is niet altijd een weg van voorspoed. En niet altijd een weg waarin het voor ons meevalt. Maar als u erbij bent, dat maakt het zo anders. En we bidden u ook voor andere gemeenteleden die nu verder niet bij name genoemd worden. Opdat u aanwezig bent. Heer, we bidden u voor de gemeente als geheel. De predikant, de kerkenraad, ieder op zijn of haar plaats in de gemeente, opdat we ijverig mogen zijn in de dienst van de Heere en in woord en daad een goed getuigenis mogen geven, ook laten zien wat onze hoop en verwachting is. We bidden u voor ons volk, we danken u voor de afgelopen week, ook de Koningsdag. We danken u dat u koning Willem-Alexander gegeven hebt dat hij 50 jaar werd. U hebt hem een hele bijzondere positie gegeven. En we danken u in allerlei opzichten van hoe hij ook die taak mag invullen. En wilt u hem en zijn gezin ook nabij zijn. Het is niet altijd makkelijk om zo centraal te staan en zo in het nieuws te zijn. Maar geeft u wijsheid. En dat in dat alles ook van betekenis mag zijn om te leven in verbondenheid met u. Mijn schild en de betrouwer zijt gij, o God, mijn Heer. We bidden u ook voor de politici, ook in het zoeken naar een nieuwe regering. We bidden u voor de komende week, als we dan denken aan 4 mei, de dodenherdenking, 5 mei, de bevrijdingsdag, dodenherdenking, veelal gericht op het terugzien naar hen die overleden zijn, gesneuveld zijn in de oorlog, in vredesmissies. Maar ook vanuit onze tekst dat we mogen weten dat de dood niet het laatste is. Heer, we bidden u voor de politici wereldwijd in alles wat er gaande is. In zoveel plaatsen waar geweld heerst, waar spanningen zijn, vluchtelingenstromen er zijn. O God, ontfermt u zich. Gedenk ook Israël. Vervul uw beloften. Geef zicht op de Heer Jezus Christus. Maar gedenk zo ook en de andere volken daar in het Midden-Oosten, opdat er vrede mag komen door de grote vredevorst Jezus Christus. Heer, zo is onze verwachting van u. Gedenk ons in de komende week, misschien vakantie of allerlei bezigheden. We bidden u ook voor Arwin en Lisa van den Berg, die straks nog wat hopen te vertellen van hun werk, maar ook naar Libanon hopen te gaan, om daar te gaan wandelen in verband met het werk van Open Doors, organisatie die de vervolgde christenen ondersteunt. O God, zegent u dat alles en we leggen het voor u neer. En zo mogen wij u danken en bidden in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. U zij de lof en de glorie, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw gave te geven en we zingen Psalm 98, de versen 3 en 4. Gemeente ontvangt en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Goedemorgen, staan we weer. We willen nog één keer gebruik maken van jullie tijd, voordat we volgende week zaterdag vertrekken, om nog iets over de Muskeldon te vertellen. We willen jullie even meenemen over hoe wij het afgelopen jaar beleefd hebben, welke acties er voorbij gekomen zijn en vooral wat ons aan het denken heeft gezet. Vorig jaar maart hebben we de beslissing genomen om ons op te geven voor de Muskeldon in Libanon. Ik ga ervan uit dat iedereen hier nog wel op de hoogte is. En anders ga naar de site. We hadden beide dat dit doel ons echt door God aangegeven was, aangewezen was. We hadden zelf in het begin echt zoiets van, hoe krijgen we 10.000 euro per persoon bij elkaar gesponsord? En hoe krijgen we die 63 kilometer gewandeld? Zo sportief zijn we niet. Het eerste is inmiddels geluk. Het tweede moet nog gebeuren. Ik wil nou even wat acties doorlopen die we het afgelopen jaar gedaan hebben. Onze eerste actie vond plaats vorig jaar oktober in 2016. Een sponsorwandeling in Bergendal. Ik had hier de bedragen niet bijgezet, maar ik zal ze erbij noemen. Misschien wel even leuk om te weten. Die was 1500 euro. Daarna hebben we voor prima voor elkaar, mochten we twee keer folderen in ochtend. Heeft 1100 euro opgebracht. We hebben spaarpot uitgedeeld, gemeenteavond gehouden, een interview in Betuwe Totaal, een interview in het magazine van Open Doors. Ja, dat heeft veelal bekendheid gebracht voor het doel. Ja, en dat weet ik niet wat opgebracht heb, maar dat zal ook een paar duizend euro zijn. Gewoon door de bekendheid is er gewoon spontaan gestart. Er werden 50 appeltaarten voor ons gebakken die we mochten verkopen. Heeft 900 euro opgeleverd. Deze ook wel leuk. Er werden stekjes en noten verkocht op eigen initiatief. De kleine van de Wistering. €114, leuk om te vermelden. Ik heb zakelijke contacten benaderd. Heeft ook ongeveer €2500 opgebracht. Dit jaar heb ik een filmavond georganiseerd. Dat was €550. Twee weekenden voor de vervolgde kerk georganiseerd door middel van kookacties. Die zijn eigenlijk net geweest. Ik denk rond de €2000. Bijna heel ochtend hebben we van Mundrop voorzien. Ook een paar €100 opgeleverd. Sponsorloop op de Rehobotschool, dat is eigenlijk wel de klapper geweest. Uiteindelijk heeft hij €5350 opgeleverd. We hebben de spaarpotten geïncasseerd. Ja, €1600, €1700. En als laatste actie hebben we afgelopen donderdag op de Oranjemarkt gestaan. En dat was ook nog €730 weer. Dus ja, dat doel hebben we gehaald. Lieve mensen, bovenstaande acties hadden zonder jullie hulp geen succes gehad. En wij willen jullie hiervoor hartelijk bedanken. Alle acties hadden wel wat speciaals en vele leverden naast mooie bedragen ook mooie reacties op. Wat heeft het ons, Lisa en mij, tot nu toe geleerd? Wat heeft dit afgelopen jaar met ons gedaan? De tekst waardoor ik deze muskathon ben gaan doen, komt uit Matteüs 25, vers 40. Wat u voor de minste, en bij minste denk ik dan aan de armen, aan de vluchtelingen, aan de vervolgden. Wat u voor de minste van mijn broeders gedaan hebt, hebt u voor mij gedaan. En voor Lisa is dat Micha 6, vers 8. Hij heeft u, mens, bekend gemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niets anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met God. De Heere verlangt de basisvormen van liefde, gerechtigheid, recht te doen. Van mededogen, goede tierenheid lief te hebben en trouw, ootmoedig te wandelen. Terugkomend op mijn tekst, de minste van mijn broeders, de armen, de vluchtelingen, de vervolgden, ben ik eens gaan zoeken op internet over feiten, over armoede op deze wereld. Hier volgen er een paar. Ruim een derde van Afrika moet het zonder schoon water stellen. Dat is bijna de hele bevolking van de Verenigde Staten en Canada samen. Minder dan 1% van het Nederlands bruto nationaal product gaat naar bestrijding van de extreme armoede. Tussen een kwart en een derde van de 4 miljard ton voedsel die geproduceerd wordt, gaat verloren of bederfd. 1,2 miljard mensen moet met €1 per dag rondkomen. Arme mensen in ontwikkelingslanden besteden 60 tot 80% van hun inkomsten aan voedsel. Wij ongeveer 10%. Elk jaar sterven 3 miljoen kinderen aan ondervoeding. Er zijn nog veel meer te noemen, maar dat is te veel. Als tweede ook wat feiten over vluchtelingen op de wereld. Er zijn 60 miljoen mensen op de vlucht. De top 5 landen met meest gevluchte mensen. Dus Syrië, Afghanistan, Somalië, Soedan en Zuid-Soedan. Het relatief grootste aantal vluchten is te vinden in Libanon. 232 vluchtelingen per 1000 inwoners. In Nederland, als vergelijking, is dat 5 vluchtelingen per 1000 inwoners. En als derde de vervolgde christenen. De ranglijst van Open Doors, de organisatie waarmee wij ook naar Libanon gaan, die zegt eigenlijk al genoeg. Ik was bezig met de vraag, wat heeft dit jaar ons geleerd, wat heeft dit jaar met ons gedaan? Door bovenstaande feiten en doordat je al een jaar met de muskathon bezig bent, blijf je hierover na en denken. Ik las onlangs een artikel van Hans van der Lee, oud-directeur van Compassion. En daarin stond dat iedere christen die meer voor zichzelf neemt dan het meest noodzakelijke voor zijn levensonderhoud, de Heer openlijk en voortdurend verloochent. Hij schrijft nog veel meer, maar deze zin zette mij echt aan het denken en nog steeds. Wat doe ik met mijn inkomsten? Wat doe ik met mijn bezit? Vertrouw ik op mijn baan? Vertrouw ik op mijn bezit? Vertrouw ik op mijn geld? Of vertrouw ik op God? Wie staat er bovenaan? Wij zijn de rijken waar Jezus over sprak. Ik kwam erachter dat wij, en dan bedoel ik Lisa en mijzelf, met ons inkomen al bij de 2,5% rijkste op deze aarde mogen scharen. En Jezus wijde 16 van zijn 38 gelijkenissen aan het onderwerp geld en bezit. Het zegt toch wel heel veel. Dit jaar heeft ons echt de ogen geopend voor al dit leed en ook hoeveel wij eigenlijk bezitten. Wij kunnen al dit leed niet oplossen, maar wij kunnen wel een steentje bijdragen en mogen op deze manier werkzaam zijn in het koninkrijk van onze God. Ook u, jullie, hebben een steentje bijgedragen door onze acties te ondersteunen. Maar we hebben het al vaker gezegd, u steunt niet ons, maar u steunt onze vervolgde broeders en zusters. U steunt de vluchtelingen in Libanon. Inmiddels zitten we beiden op de 10.000 euro. Wie had dat gedacht? We hebben vaak de vraag gehoord, mogen jullie ook mee als je de 10.000 euro niet haalt? Ja, dat mag. Maar we mogen ook meer mee als we meer dan 10.000 euro ophalen. Dus ook als we terug zijn, kan er nog geld gedoneerd worden. De site die blijft nog 3 maanden open na terugkomst. Ik wil jullie allemaal nogmaals hartelijk danken. Wij zijn benieuwd wat er na de Muscatlon op ons pad komt. Maar boven alles gaat onze dank naar onze grote God. Een paar praktische zaken. Tijdens onze reis kunt u ook een dagelijkse gebedsmail ontvangen van Open Doors. Als u deze ook wilt ontvangen, dan graag een mailtje naar ons en wij mailen uw adres door naar Open Doors. Verder is er tijdens de reis op de site van de Muscatlon ook een live blog te volgen. Iedere dag komt er een stukje wat wij die dag beleefd hebben. Bedankt allemaal dat u nog even wilde zitten, al had u weinig keus. En een hele goede zondag toegewenst. En belangrijkste, Lisa die zal nog afsluiten met gebed. God zegen.
Ja, even kijken. Ik wil graag met u eindigen en danken. Trouwe God en Vader, dank u wel dat wij deel mogen zijn van een gemeente die uw naam draagt. Laat in onze levens uw Zoon verheerlijkt worden, dat wij eervol zijn naam dragen. Laat zien dat wij bewoners zijn van uw koninkrijk. Openbaar u steeds meer en meer in ons leven, zodat wij u mogen leren kennen, steeds meer. Jezus heeft u verheerlijkt op de aarde. Hij heeft het werk volbracht dat u hem gegeven heeft om te doen. Laat ons ook u verheerlijken en ons het werk volbrengen dat u ons geeft. Laat ons getuigen zijn door de woorden die u ons geeft, dat ze ook aangenomen mogen worden. U bidt voor ons, Heer Jezus, want wij zijn van u. En al wat van u is, is van de Vader. Laat u zelf in ons verheerlijkt worden. Laat ons samen één zijn, Vader, zoals u en Jezus samen één zijn. Laat ons niet van de wereld zijn, omdat u niet van de wereld bent. Bewaar ons voor de boze, zodat hij geen vat op ons heeft. Uw woord is waarheid. U bent in de wereld gezonden, Heer Jezus, zo zendt u ook ons. Heilig ons in de waarheid. U bidt voor ons, maar ook voor hen die door ons woord in u zullen geloven. Maak ons één, Vader, zodat de wereld zal geloven dat we van u zijn. U heeft ons de heerlijkheid gegeven, zodat wij samen één zijn. U in ons, zodat wij volmaakt één zijn. En de wereld zal erkennen dat u gezonden bent van de Vader en u ons lief heeft zoals u uw Zoon lief heeft. Heer, wilt u altijd bij ons zijn, waar we ook gaan, uw heerlijkheid tonen, zodat de liefde waarmee u Jezus lief had in ons is. Tot de glorie van uw naam. Amen. Wij zien uit.